Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
De zorgsector staat voor grote uitdagingen. We moeten steeds meer doen met steeds minder middelen en mensen. En terwijl we ons dagelijks inzetten voor het welzijn van anderen, vergeten we soms het welzijn van de zorgprofessionals zelf. Efficiëntie en menselijke zorg begint namelijk bij juist die mensen. De mensen die met hart en ziel voor anderen zorgen. Toch wordt het openlijk bespreken van thema's als mentaal welbevinden, stress en kwetsbaarheid vaak als niet sexy ervaren. Dit terwijl behoud van bevlogen en gezonde zorgprofessionals steeds meer onder druk komt te staan. Het wordt tijd om het taboe te doorbreken. En in deze podcast ga ik samen met mijn co-host Bas Blok.
Hoi.
Het echte gesprek aan met Niels Stinga, psychiater, en Marlies aan de Stegge, voorheen werkzaam als internist-oncoloog en nu beide werkzaam voor AREA, een GGZ-instelling speciaal voor zorgprofessionals. Welkom allemaal aan tafel.
Dank je.
Dank je.
En Niels, ik zou meteen eigenlijk een aantal actualiteiten aan je voor willen leggen om te vragen of je daar kort op zou willen reflecteren. Mm-hmm. Want eigenlijk is er eigenlijk altijd wel iets in het nieuws over zorgprofessionals en de druk op de zorg. En een greep uit een aantal recente nieuwsberichten liet ook weer zien en dat als we de media moeten geloven, dat half Nederland bijna met een burn-out rondloopt. En het volgende nieuwskop leg ik ook graag aan je voor. Die was pas in het NOS Nieuws. En die luidde als volgt. Zorgpersoneel neemt medicijnen mee, elke 2 weken een ontslag. En dat ging over een bericht waarin van 2021 tot 2023 95 zorgmedewerkers ontslagen zijn omdat ze medicijnen, en dat ging dan meer dan alleen een paracetamol, uit de voorraadkast hadden gestolen. En dat zijn dan uit cijfers van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ja, en er wordt dan zelfs gesteld dat dit misschien wel het topje van de ijsberg is. En wat wij ons dan afvragen, hebben we hier dan te maken met een soort modefenomeen? Of is er inderdaad heel veel verborgen leed onder artsen? Hoe kijk jij daarop?
Nou, ik zou het zeker niet als modefenomeen willen zien. Ik denk dat het echt meer symbool staat voor onderliggend leed. Natuurlijk, gelegenheid maakt ook de dief in dit geval. Maar wat wij zien in de praktijk bij AREA is dat de zorgprofessionals die wij behandelen vaak heel lang hebben gewacht voordat ze zich melden. Ze voelen zich heel loyaal naar hun collega's, naar hun patiënten. En ze gaan dus ook sneller zoeken naar manieren om dan maar het leed te dempen. En dat kan best in middelengebruik zitten. En die middelen zijn dan ook weer veranderd op het werk. Wat je natuurlijk wil, is dat ze op zo'n moment zouden kiezen voor een gezondere keuze. Maar als je hun verhalen hoort in de spreekkamer, is het vaak uit nood geboren. En het idee van, ik kan niet mijn patiënten en mijn collega's in de steek laten. Als ik dat doe, dan faal ik.
Zeg Niels, nu lijkt het wel alsof burn-out toch wel heel vaak voorkomt. Of dat het een modewoord is. Maar ja, je hoort dan ook wel eens mensen zeggen, is nou iedereen die moe is dan ook meteen burn-out? Hoe moeten we nou naar die getallen kijken en hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is echt een lastig vraagstuk. Burn-out wordt veel in de volksmond gebruikt. En mensen willen ook liever een burn-out hebben dan bijvoorbeeld een depressie. Bij burn-out voelt het dan nog een beetje heroïsch dat je hard hebt gewerkt. En als je een dag moe bent, heb je zeker nog niet een burn-out. Maar volgens sommige definities, als je een aantal keer per maand moe van je werk bent of er tegenop ziet, dan score je al voor burn-out klachten. En vandaar dat je in de media soms hele hoge percentages ziet, van 25% of 40%. Die moet je dus toch een beetje met een korreltje zout nemen. Maar het neemt niet weg dat onder artsen die scores ook altijd hoger zijn dan onder de rest van de bevolking. Dus er is toch relatief wel een verschil. Met dien verstande dat artsen ook vaak wel zeer tevreden zijn over hun werk. Dus het is ook wel normaal om als arts soms emotioneel of fysiek uitgeput thuis te komen. Helemaal niet erg als je een goede werkdag hebt gehad, dan heb je ook belangrijke dingen gedaan. Maar ook een bedreiging. Dus als dat weer in combinatie is met andere dingen in het leven die moeilijk gaan of de druk blijft maar toenemen, dan kan het uiteindelijk toch leiden tot een ernstige burn-out. En dan zijn mensen gemiddeld echt een half jaar kunnen ze niet werken. Dat is echt wat anders dan burn-out klachten. Of het wordt een depressie of een angststoornis. En dat zie je echt wel meer gebeuren onder artsen onder andere.
Depressies komen ook echt vaker voor dus?
In sommige studies zie je dat heel duidelijk. Het meest pregnante is dat onder artsen in opleiding die kans op een depressie 5 tot 6 keer hoger wordt. Hè. Dan zie je echt prevalentiecijfers van 25 tot 30%, enorm hoog. En dit zijn studies die zijn echt goed gerepliceerd. En dat heeft echt te maken met werkuren. Dus als iemand echt naar de 50 uur per week gaat, neemt die kans aanzienlijk meer toe dan als het bijvoorbeeld onder de 40 blijft.
Ja, en jullie behandelen eigenlijk allebei in AREA echt specifiek de psychische gezondheid van artsen of andere zorgprofessionals. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Er valt heel veel over te vertellen. Ik denk een van de dingen die mij is opgevallen, dat er inderdaad veel verborgen leed is, veel van dit soort loyaliteitsproblemen. Vaak ook onderliggend een verhaal dat mensen al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheidsgevoel hadden. Maar soms ook heel veel verantwoordelijkheid kregen, hè, met bijvoorbeeld een ziek familielid. En dat je op die manier ook wel een selectie krijgt van mensen die naar zorgberoepen neigen. En dan vervolgens in de opleiding worden ze ook beloond voor dat soort gedrag. Hè. De collega die een dienst wil overnemen, niet moeilijk doet, zich leergierig opstelt, die wordt ook voorgetrokken, of die komt sneller in opleiding. En dat zijn op zich ook goede kwaliteiten. Maar als dan later in het leven dingen tegenzitten, ja, dan stort dat kaartenhuis wel eens in elkaar. Dan merken mensen dat ze echt nooit goed aan hun eigen zorg zijn toegekomen. Vooral gericht zijn op de ander. En dat eigenlijk niet vol te houden is.
En is dat altijd middelen misbruiken wat jullie dan zien? Of is dat spectrum waarschijnlijk breder?
Veel breder. Ik denk dat workaholism een groter probleem is, eerlijk gezegd, dan medicijn of alcohol. He, dus juist je nog meer richten op die taak, nog meer controleren en dat ten koste gaat van je sociale leven. Dat het moeilijk wordt om taak te delegeren omdat je denkt ik moet dat allemaal zelf controleren, anders gaat het misschien mis. Dat is veel problematiek die wij in de praktijk zien.
En gaan artsen daar dan anders mee om dan mensen in andere beroepen die met dit soort problematiek kampen?
Ik denk het wel. Ik denk de aard van het beroep maakt ook dat je heel verantwoordelijk bent. Hè, dat het soms om leven en dood gaat. Dus de stakes zijn anders dan als je in het bedrijfsleven werkt. En dan kan je misschien ook wel eens een baaldag of een snipperdag opnemen. En dan gaat het een beetje ten koste van de winstmarge van het bedrijf. Nou, daar lig je toch minder wakker van, denk ik, dan als je denkt ik laat patiënten in de steek die nu niet geopereerd kunnen worden of iets dergelijks.
En kan je iets vertellen over de achtergrond, zeg maar, De psychische klachten die juist bij zorgprofessionals voorkomen en komen die dan ook meer in die beroepsgroep voor dan ten opzichte van de algemene populatie? Of hoe moeten we dat zien?
Nou, we zien niet zozeer andere ziektebeelden, want het zijn gewoon mensen. Dus we zien ook als mensen bij ons aankomen echt dat ze vaak lijden onder een depressieve stoornis of een angststoornis. Maar wel dat ze er vaak lang dus mee hebben gewacht en dat het behoorlijk is opgelopen. En iets wat onderbelicht is in mijn ogen is dat dat er ook wel een categorie mensen is die wat dwangmatige trekken heeft in de persoonlijkheid. En dan bedoel ik dus niet mee een dwangstoornis, maar voor wie het heel normaal is om veel te checken in het werk, hoge eisen te hebben, daar perfectionistisch in te zijn. En als dat ten koste gaat inderdaad van je sociale leven, dus het werk steeds belangrijker wordt, het ook moeilijk is om dat soort taken te delegeren of los te laten, dan kan dat echt een stoornis geven in het functioneren. En het valt zo samen met de eigen persoonlijkheid dat het weinig wordt bevraagd. Hè? En in de medische wereld wordt het zelfs ook nog een beetje op een voetstuk geplaatst. En patiënten zijn er doorgaans ook blij mee.
Ja, wat ik me nu afvroeg, moeten wij ons als internistengroep nou extra zorgen maken? Zijn wij nu extra prone voor dit soort aandoeningen of verslavingen? Of maakt dat niet uit? Is elke zorgprofessional gelijk daarin?
Nee, ik denk dat er echt wel profielen te zien zijn. Alle beschouwende specialismen, die scoren wat hoger op wat we noemen neuroticisme. Dus een neiging naar wat meer je zorgen maken, piekeren, ook wel een negatieve gedachte. Die doen dat echt meer dan de snijdende specialismen. En ze hebben dus ook gekozen voor een vak waarin veel te overwegen valt. Dus wat ik net beschreef, dat sommige mensen erg bezig gaan met dingen controleren, labuitslagen. Ja, dat zit natuurlijk in de internistenberoepen, kan dat ontzettend veel gebeuren.
En dan wil ik ook graag nog even een feit of een fabel checken. Jullie mogen kiezen welke van de twee het wordt. Nou heb ik me wel eens laten vertellen dat dokters toch wel op de nummer 3 staan qua alcoholmisbruik. Naast horecamedewerkers en zeelieden. Feit of fabel?
Die kunnen we naar het Rijk der Fabelen verwijzen, want er is een goed proefschrift verschenen door Pauline Guijen in, ik meen, 2023, die dat afzet tegen een gematchte groep van andere hoogopgeleide professionals en dan blijken artsen niet meer alcoholproblematiek te hebben. Niet helemaal geruststellend, want alle hoogopgeleide professionals drinken meer dan andere beroeps laag van de bevolking. Maar het is niet zo erg als wel eens eerder beweerd is.
Nou, als we dan toch in de feiten en fabels zitten, heb ik er nog eentje voor jullie. Dokters behandelen zich liever zelf. En dat is dan de reden dat ze naar de medicijnkast grijpen. Feit of fabel?
Ja, ik denk dat dat wel waar is. Ik denk dat wij heel veel zelfmedicatie ook zien. Dokters, dat is ook deels de delay. Hè. Dokters willen het eerst inderdaad zelf proberen op te lossen. Hebben daar de mogelijkheden en de middelen toe. Dus een huisarts die zichzelf een antidepressivum voorschrijft. Andere zaken zoals bijvoorbeeld Ritalin. Dat zien we toch eigenlijk wel regelmatig. En vaak is dat niet het enige wat nodig is. Dus dan uiteindelijk komen ze toch wel. Maar dan zie je wel dat er al een forse vertraging is opgetreden. Dat ze een lange tijd zelf dingen hebben uitgeprobeerd. Ja.
En dat doen artsen meer dan andere beroepsgroepen? Ja, we hebben natuurlijk ook makkelijker toegang tot dit soort dingen.
Ja, absoluut. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. Ja.
Ja, en er wordt vaak wel gezegd hè, dat dokters zelf ook slechte patiënten zijn. En tegelijkertijd, nou ja, daar hadden we in het voorgesprek hier voor deze podcast ook wel over, dat er nog best wel een stigma over dit soort klachten is, zeker onder zorgprofessionals. En waarom denken jullie nou dat het zo belangrijk is om dat stigma te doorbreken en daar wel het gesprek over aan te gaan en het over dit soort onderwerpen juist wel te hebben, hoe moeilijk ze soms misschien ook zijn?
Ja, ik denk dat je daarmee het delay waarmee de dokter of de zorgprofessional zich presenteert kan verkleinen. En dat je dan toch met iets minder ernstige klachten van doen hebt. Dat is wel belangrijk, denk ik.
Een stigma bij psychische aandoeningen is denk ik bij een heel groot gedeelte van de patiënten een probleem. Is dat voor zorgprofessionals nou nog erger, dat stigma? Hebben jullie dat idee?
Ja, ik denk het wel. Ze komen het liefst via de achterdeur binnen en gaan weer via de achterdeur naar buiten. Het is toch, denk ik, een soort kwetsbaarheid om ook jezelf kwetsbaar te tonen. En misschien ook om zelf ziek te worden. En daarnaast zie je ook nog wel een verschil tussen fysiek ziek zijn of mentaal ziek zijn. Ik denk zeker het mentaal ziek zijn is echt iets wat de zorgprofessional niet graag overpraat met collega's.
Het wordt ook snel geassocieerd met zwak zijn of niet meer goed je werk uit kunnen voeren. Dus mensen zijn ook bang om daar iets in te verliezen. En die medische identiteit, die werkidentiteit is best groot onder artsen. Dat is een groot deel van wat ze doen en wie ze zijn. Dus het hele idee van dat je psychisch kwetsbaar bent, zet dat direct onder druk of brengt dat in gevaar.
En op zichzelf is dat eigenlijk best wel bijzonder, hè? Want als je kijkt naar de gedragscode ook die door de KNMG is opgesteld voor artsen, en er staat dan nadrukkelijk in puntje 6 dat je als arts ook een plicht hebt om goed voor jezelf te zorgen.
Dat klopt, en er staat onder vermeld dat we niet weten hoe een arts dat zou moeten doen. Dat is wel mooi van die gedragsrichtlijn. Terwijl we eigenlijk heel veel kennis hebben vanuit de wetenschap over hoe zorg je nou goed voor jezelf. Hè? Wat is belangrijk om in balans te blijven. Maar vanuit de beroepsgroep leggen we het onszelf op. Maar we geven geen handvatten hoe een arts dat nou zou moeten doen.
Ja, vind je dat ook een gemis in de opleiding en het voortraject voordat je dokter wordt?
Ja, ik vind dat echt wel. Ik denk dat er meer bewustzijn voor is nu. En we hebben ook wel gesproken met opleidingscoördinatoren, hoogleraren. En er wordt echt wel meer aandacht aan besteed op dit moment. In ieder geval dan in mijn opleiding. Maar ik denk wel dat dit probleem niet voor niks nu hoog op de agenda staat. Ook bij de Federatie Medisch Specialisten. Hier moeten we echt wel handen en voeten aan gaan geven.
Ja, en Marlies, jij vertelde net ook al, hè, die kwetsbaarheid tonen en dat dat er mag zijn is heel belangrijk. En wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat jij als een ervaringsdeskundige ook bereid bent om jouw persoonlijke verhaal hier deels te delen. Want je hebt zelf ook wel het een en ander meegemaakt. Zou je daar iets over kunnen zeggen?
Ja, zeker. Ik ben internist-oncoloog geweest en ik heb dat eigenlijk altijd met heel veel plezier en heel bevlogen gedaan. Ik denk dat dat tegelijkertijd ook wel een valkuil was. En ik was jonge moeder en ik deed heel veel dingen ernaast. En op een gegeven moment ben ik uitgevallen. En ben ik eigenlijk dusdanig ziek geworden dat ik eigenlijk ook mijn eigen gezin niet meer kon verzorgen. En de normale dagelijkse dingen kon doen. En toen ben ik gaan zoeken naar hulp. En wat mij eigenlijk heel erg opviel, was dat er eigenlijk heel weinig kennis was over de medische cultuur, de sfeer en waarom zorgverleners uitvallen en waarom bijvoorbeeld een reïntegratie voor een zorgverlener ontzettend moeilijk kan zijn, omdat er eigenlijk heel weinig belastende taken in een zorgverlenerspakket zitten om daarmee die reïntegratie op te bouwen. Dus ik heb echt een jaar geworsteld met steeds weer proberen te reïntegreren, terug te komen en dan toch ook weer echt stappen terug te doen. Totdat ik bij Arera terecht kwam. Wat echt een warm bad voor mij was, omdat daar een psychiater voor mij zat die het zelf ook had meegemaakt. En die eigenlijk alles wat ik vertelde herkende en beaamde. En ineens was er iemand aan de overkant van de tafel die het herkende. En tot die tijd had ik me daar zo alleen in gevoeld. Dat was om te beginnen al heel erg prettig.
Ja, en je vertelt ook dat je een hele... transitie is misschien niet het goede woord, maar je hebt wel heel veel dingen ook weer herontdekt en geleerd. En wat is je nou in dat hele proces het meest opgevallen?
Ik denk dat het een samenspel bij mij geweest is van de fase waar ik in zat. Ook de logheid van het zorgsysteem, wat denk ik ook niet goed ingericht is op jonge ouders, jonge moeders. Maar ook absoluut, en dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik geleerd heb, is dat je zelf bepaalde schema's en patronen hebt waardoor je ontvankelijker bent om jezelf wat meer op te offeren, minder goed grenzen te stellen en volledig te gaan voor die patiënten. En dat je daarbij jezelf eigenlijk volledig uit het oog verliest. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat ik tijdens mijn behandeling geleerd heb. En inzicht in heb verkregen, maar uiteindelijk ook wel geleerd heb het anders te gaan doen. Dat is natuurlijk wat ik uiteindelijk ook gedaan heb. Ik heb lang nagedacht en het was echt een heel moeilijk proces, ook een heel pijnlijk proces. Maar eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat ik waarschijnlijk, als ik weer terug zou gaan in de oncologie, dan wel de geneeskunde, dat ik dan eigenlijk toch wel steeds weer met die schema's en patronen te maken zou hebben, die ook maken dat ik mijn werk goed deed en dat ik het leuk vond om het werk te doen. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om niet meer terug te gaan. En heb ik ontslag genomen. En heb ik gemerkt dat door het delen van mijn ervaringen met andere zorgverleners, dat heel erg veel hielp en dat heel dankbaar werd ontvangen. En ben ik eigenlijk dus meer op die poot verder gegaan en ben ik bij Arera mijn ervaringsdeskundigheid gaan uitzetten en geven. En dat doe ik nu denk ik ongeveer zo 3 jaar. En dat is ontzettend leuk. Wilde ik toch ook wel een beetje een theoretische basis daarbij hebben. Dus ben ik ook een opleiding psychotherapie gaan doen. Dus ik ben nu psychotherapeut. En ik voel gewoon dat dit werk is wat bij me past. Wat me energie geeft in plaats van dat het me energie kost. Ik heb autonomie over mijn agenda. Ik heb een uur de tijd voor een cliënt. Het is veel meer wat eigenlijk bij mij past en wat goed voor mij is.
Ja, want prachtig dat je dit zo durft en wilt beschrijven en vertellen. En ik was ook wel getriggerd door een quote wat je eerder had gezegd in een artikel. Ik lees hem even voor. Je beschreef dat toen achteraf gezien heb ik op een voordenderende trein gezeten. Wel eerste klas. Ik heb echt prachtige kansen gekregen. Ik had een mooie carrière, zat nog vol ambities, maar heb te weinig tussenstops gemaakt. Geen tijd genomen om te kalibreren, te voelen en te overwegen. En ik vroeg me af, komt daar dan ook je belangrijkste drijfveer vandaan om nu die switch te maken naar toch de hulpverlenerskant op dit vlak?
Ja, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat we in een vroeger stadium misschien dus in opleidingen hulpverleners gaan bewust maken van wat het vak van ze vraagt. Of ze dat kunnen willen bieden. En ook hoe ze zichzelf kunnen wapenen en beschermen tegen bepaalde dingen in het vak. En ja, ik heb het gevoel gehad dat dat ik dat gemist heb in mijn opleiding. En dat ik misschien, als ik me daar wat bewuster van was geweest, of daar wat intensiever mee bezig was geweest, dat ik misschien andere keuzes dan wel had gemaakt. Of dan wel wat langer had nagedacht over bepaalde keuzes. Ja, dat is wel waarom ik dat graag aan, nou ja, preventief dus aan jonge artsen wil uitdragen. Maar uiteindelijk ook aan zorgverleners die vast zijn komen te zitten. Samen kijken hoe ze het dan wel kunnen veranderen en aanpakken. Waardoor het werk weer leuk en weer aantrekkelijk en weer energie gaat geven.
En als we nu een brug maken naar ook wat meer kansen voor de toekomst. Hè, want jullie hebben heel mooi beschreven waarom het belangrijk is om hierover te praten. Jullie hebben natuurlijk ook je drijfveren, waarom jullie doen, waarom je doen. En wat kunnen wij daar nu van leren? En hoe zouden we nou ook het voor de toekomst anders kunnen of moeten inrichten, zodat we ook voor de toekomstige zorgprofessionals juist aan die preventiekant werken? Hè, wat jullie net ook echt wel duidelijk aangaven.
Ja, ik denk dat het is natuurlijk heel mooi werk wat we bij AREA nu doen en met de mensen die zich met klachten melden. Maar eigenlijk wil je aan de voorkant van het portaal, denk ik, daar meer bewustzijn in creëren. En dat is eigenlijk al aan het begin van de studie, denk ik. Ik denk dat het echt een vast onderdeel zou moeten worden van de opleiding. Je gaat een behoorlijk zware opleiding doen met het idee daarna ook best wel een baan die toch echt wel neigt naar topsport. Daar hoort denk ik ook de juiste mentale begeleiding bij, hoe je dat aan moet gaan pakken en hoe je dat zo gezond mogelijk kan combineren. En daar zou ik toch echt wel op inzetten als ik aan de toekomst denk.
En op wat voor manieren moeten we dan denken?
Nou, ik denk dat vormen van intervisie, hè, dus ook echt bespreken wat het werk met je doet, een heel, heel nuttige vorm kan zijn. Ik denk dat we als beroepsgroep ook heel goed moeten opletten dat we onszelf niet meer belasten door nog meer richtlijnen, protocollen ieder jaar eruit te gooien. Want dat geeft ook een soort extra druk, dat je nog meer moet weten, nog meer moet verantwoorden. Dus ik denk dat we ook een beetje moeten werken aan onze eigen hygiëne.
En ik denk ook een stukje jezelf uitspreken. Dus durf kwetsbaar te zijn, durf het te vertellen als je ergens last van hebt. En ik denk dat je ook als beroepsgroep zelf de verantwoordelijkheid hebt om dit uit te dragen. En we zijn geneigd lang door te gaan en het allemaal maar een beetje onder de radar te houden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat ook gewoon naar de buitenwereld communiceren.
Ja, en Niels, vind jij nou ook dat we daar in Nederland misschien wel wat achterlopen? Ook als we bijvoorbeeld naar landen als Engeland kijken en ook Amerika, waarbij ze zelfs chief wellness officers hebben geïnstalleerd om hierover na te denken?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk de chief wellness officers die worden ingezet in Amerika. Dat is eigenlijk vanuit de Mayo Clinics enorm goed onderzoek naar gedaan. Die zijn er niet alleen maar voor het welzijn van de hulpverleners, maar ze hebben ook gewoon een business case gemaakt. Je levert daardoor ook gewoon betere zorg en efficiëntere zorg. Dus daar hebben ze al lang ontdekt dat het ook loont om naar onze psychische gezondheid te kijken. En in Engeland heeft de NHS gewoon een heel programma, aparte polies voor artsen waar ze zich kunnen melden met psychische klachten. Dus daar nemen ze ook drempels weg die in Nederland in ieder geval nog wel bestaan.
Dus daar zouden we nog wel wat van kunnen leren.
Dat denk ik wel.
Ja, nu komen we richting het einde van deze podcast. In ieder geval alvast dank je wel voor het delen van jullie verhalen. Maar de luisteraars denk ik ook wel benieuwd naar wat is nou die ene tip die jullie mee willen geven, naast al die tips die jullie natuurlijk al gedeeld hebben. Wat moet de luisteraar nou echt volgens jullie meenemen van deze podcast? Niels?
Oeh, er is zoveel om uit te kiezen. Ik Ik ga even terug op wat Marlies net zegt. Hè. Deel dit soort dingen ook op je werk. Bespreek het ook. Ik denk dat is gewoon het eerste begin wat iedereen kan doen. Hou het niet binnen, want we horen te vaak dat mensen denken dat ze de enige zijn. Terwijl ik denk dat het heel wijdverspreid is.
Ja, ik zou wel willen dat in de medische wereld kwetsbaarheid meer als een kracht wordt gezien. En niet als een valkuil of een risico. Ik denk dat als je één keer hebt meegemaakt dat je omgevallen bent of dat er iets niet goed met je gaat, dat je daardoor des te bewuster in het leven staat en de dingen aangaat. En dat zou toch wel mede ook het stigma, denk ik, opheffen, wat er toch echt wel heerst in de medische wereld op mentale klachten en uitval.
Nou, dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Ik dank jullie nogmaals hartelijk voor jullie aanwezigheid en de luisteraars voor het luisteren.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!